Istanbul. Hè? Je moet niet denken dat die daar langs de kust zitten. En er wordt hen gevraagd, wil jij ronselen? En ja, de politie kan dat niet controleren. Want als een Syriër met een Syriër praat, afgezien van het feit dat die Turkse politie geen enkele andere taal behalve Turks spreekt. Dan kan je moeilijk zeggen, jij bent dus een mensensmokkelaar. Vroeger toen die Turken met die vluchtelingen spraken, was het van, hey, waarom praat jij met die mensen? Ja. Maar nu laten ze dus de gestrande vluchtelingen zelf opknappen.
Okay.
En dan krijgen ze een telefoontje na die eerste ontmoeting. Ze zien die man die hem benaderd heeft nooit meer. Mm-hmm. En zij zoeken mensen om zo'n boot vol te krijgen. Mm-hmm. En iedereen krijgt betaald. Dus de Turk die de Syrische gestrande vluchteling ronselt. De Syrische vluchteling die een team heeft, ook weer van gestrande vluchtelingen. Hè, die dus verstopt zitten in die vrachtwagen en in het donker op die plek waar dan de bootjes uit worden geladen. Het zijn er nooit meer dan twee, want die boten zijn vrij groot. Ja. En die moeten daar opgepompt worden, die motor wordt erin gezet worden. Dan zitten die vluchtelingen, die zitten allemaal met zwemvestjes op, gehurkt tussen de bosjes. En die moeten dan inspringen en dan worden ze weggeduwd en that's it. En dan verdwijnt die vrachtwagen met dat 10 mensen weer even snel als het gekomen is. Dus die vrachtwagenchauffeur die wordt betaald, dat team wordt betaald. Ze worden van Izmir, Bodrum, dat zijn de grote steden, naar kleine stadjes gebracht die dichter bij de vertrekplek staan. En dan moeten ze 2 dagen in een hotel zitten, dus de hoteleigenaar krijgt betaald. Dan worden ze 's nachts met taxi, stiekem in het donker, zonder koplampen, naar zo'n vertrekpunt aan het water gebracht. De taxichauffeur krijgt betaald. Het is zo'n hele keten van mensen die betaald wordt in die smokkelhandel.
Als ze dan aankomen op Lesbos, dat ze dan moeten bellen. En dan wordt het geld uitgekeerd aan iedereen die in de keten zit.
Nee. Ja, nee. Het zit anders. Die vluchtelingen die zijn wel zo slim dat ze zeggen, ja, maar als we worden teruggestuurd of we worden opgepakt, zelfs als we sterven, waarom zouden we jou dan betalen? Dat was in 2015 op het hoogtepunt. Kostte het zo'n $1500 per persoon om die overtocht te kunnen maken. Omdat het nu allemaal door die Turkije-deal zo is afgenomen, de vraag, is de prijs ook gedaald. Je kan tegenwoordig voor $400 oversteken. En dat gaat zo. De gestrande Syriër die dus de vluchtelingen ronselt om in zo'n bootje plaats te nemen, die krijgt niet, voordat de mensen vertrekken, 60 keer toen $1500, nu $400. Nee, die gaat mee met een vertegenwoordiger van die groep die al dat geld heeft verzameld. En dan zitten ze in een winkeltje. Er zijn allemaal winkeltjes in Izmir en Bodrum die dat doen. En dan krijgt de eigenaar van het winkeltje dat geld in beheer. En daar is de Syrische ronselaar dan getuige van. En die drie mannen die schudden de hand en dat is dan, dat is hier in beheer. En het is niet zo dat die vluchteling een telefoontje krijgt. Nee, iemand moet een telefoontje hebben, want ze krijgen echt geen telefoontje cadeau. Die Syrische ronselaar is de enige die een telefoon krijgt. Want vluchtelingen die moeten zelf een telefoon hebben. Maar er is altijd wel een vluchteling die een telefoon heeft.
Ja, natuurlijk.
En dan gaat het bootje de zee op en dan moet die Syrische gestrande vluchteling in Izmir of Bodrum bij die winkeleigenaar zitten wachten. En je kan dus zien met dat pingen via de smartphones hoe het dat bootje dan vergaat. En als het bootje is aangekomen, bijvoorbeeld op Lesbos, dan moet iemand die zo'n smartphone heeft naar het nummer bellen van die Syrische ronselaar om te zeggen, we zijn aangekomen, zoveel hebben het er overleefd. Dus je mag zoveel uitbetalen krijgen. En de rest van het geld, dat moet je storten op een rekening. Want dat krijgt de familie van de overlevende. En natuurlijk krijgt de winkeleigenaar die dit werkje doet ook weer een commissie. Maar zo gaat het.
Dus als je niet aankomt, bijvoorbeeld omdat je wordt teruggestuurd.
Ja, als jij wordt teruggestuurd, je komt terug in Turkije, dan krijg je je geld terug.
Dat wel.
Ja. En ze hebben allemaal iets geregeld dat als je doodgaat, dat dan het gros van het geld aan een familielid of op een bankrekening of wat. Alleen die winkeleigenaar die houdt wel een commissie. Ja. Dus dat is dan minder dan je hebt ingelegd. Zo is het geregeld. En ik verbaasde me zo in het begin in de Nederlandse media dat allerlei mensen zeiden, nou zeg, het zijn heel rijke vluchtelingen hoor, want ze hebben allemaal een telefoontje. Zonder telefoontje kan je niet vluchten. Dit gaat allemaal via die telefoontjes. Het is de enige manier om te vluchten, die oversteek te maken. En het enige om contact te houden met achtergebleven familie.
Waarom zijn de Nederlandse media zo terughoudend? Het interesseert heel veel Nederlanders wat daar gebeurt. Hè? Toch wel, lijkt me.
Ik heb in Griekenland ontzettend veel buitenlandse vrijwilligers gezien. In de eerste plaats zijn de Griekse vrijwilligers absolute helden. Want ondanks die economische crisis delen die mensen het niets dat ze hebben met de vluchtelingen. Echt waar. En wat de mensen op Lesbos en andere eilanden en in de buurt van Thessaloniki en langs die grens, de Grieken, wat die allemaal wel niet hebben gedaan, nou echt hulde. Hulde, hulde. Daar kunnen wij in Nederland nog een puntje aan zuigen. Naast die Griekse vrijwilligers, heb ik gezien, is er echt op dit moment in Griekenland een leger aan buitenlandse vrijwilligers. Zonder die vrijwilligers zou het... Het is al de hel van Dante voor vluchtelingen in Griekenland, maar ik moet er niet aan denken wat het zou zijn zonder die vrijwilligers. Dan zou het echt... Nou ja, je kan bijna niet voorstellen dat het nog erger kan dan het nu is, maar ik denk dat dat wel kan, namelijk als die vrijwilligers dan niet zouden zijn. Het is ongelooflijk. En naast het Empire of the Evil, dat nu lijkt te winnen in de wereld, heb ik ook wel de geboorte gezien van een soort van Empire of the Good. Ik heb ook mijn serie artikelen voor De Groene heel erg vanuit de invalshoek van de vrijwilligers geschreven. Omdat ik dacht, ja, we hebben al zoveel verhalen van die vluchtelingen gehoord. En die gaan allemaal over horror en dood en verlies en terreur en angst en trauma en ellende. En dat komt kennelijk niet aan meer bij zeker niet het Nederlandse lezerspubliek. Laat ik het nou het verhaal vertellen door of naar kijken door de ogen van de vrijwilligers. Want die vrijwilligers staan dichter bij Nederlanders. En ik heb ook gemerkt dat mijn artikelen, ik denk daardoor, heel erg goed gelezen zijn. Want Nederlanders kunnen zich wel met vrijwilligers identificeren, zo blijkt, maar niet met die vluchtelingen. En daar zit hem dus de crux. Ik weet het niet. Ik ben verbijsterd door het gebrek aan empathie van de Nederlandse politiek en de Nederlandse media. Ik weet niet of die Nederlandse politiek en die Nederlandse media de Nederlandse burgers zo goed vertegenwoordigen. Want ik ken echt heel veel Nederlanders die wel een hart hebben voor de vluchtelingen. Maar je ziet het niet terug in Den Haag en je ziet het ook niet terug in de media. Ik kan me er alleen maar over verbazen en me erover opwinden. Rutte heeft onlangs in de Kamer geroepen dat die doorstromen van vluchtelingen van Griekenland naar Nederland niet gebeurt, omdat de Grieken weer eens een keer hun werk niet doen. Ik zie het nog zeggen. Je kan het zo terugvinden in het archief van beeld en geluid van het NOS Journaal. Toen is Jesse Klaver persoonlijk gaan kijken. Nederland heeft de opname van 4000 vluchtelingen toegezegd. Daar is nog geen 16% van in Nederland aangekomen. En Jesse Klaver is teruggekomen en die heeft bij Jeroen Pauw gezegd, dat is helemaal niet waar. Wat Rutte zegt klopt niet. Die Grieken doen heel goed hun werk. Het zit vast aan de Nederlandse kant. En hetzelfde geldt voor andere Noord-Europese landen. Dus die doorstroom vindt niet plaats. Niet omdat de Grieken hun werk niet doen, maar omdat in de landen van opname de dingen niet goed geregeld zijn. En ik geef je één voorbeeld. Nederland heeft op dit moment 1 iemand gestuurd naar de ambassade in Athene van de IND. En die ene iemand zou 4000 dossiers moeten behandelen. 1 iemand. Er zijn dus overal in Griekenland juristen en advocaten van de UNHCR en van de OSEAV, die afkorting. Nou, er is een organisatie van de United Nations die die asielprocedures moeten uitvoeren. Allerlei landen, dat heb ik begrepen, die sturen hun minst competente ambtenaren en onderknuppels naar Griekenland. Die mensen die krijgen enorme druk op zich, want die moeten aan targets voldoen. En wat ik heb begrepen is dat de meeste dossiers, die worden gewoon afgevinkt. En de meeste asielaanvragers worden niet eens gezien. Ja. Dus wat sowieso al geen kans heeft, zijn Afghanen, Pakistani, Bangladeshi enzovoort. De Syriërs die kunnen nog uitgenodigd worden voor een gesprek bij een ambassade in Athene. Dan moeten ze met een bus van waar ze dan ook zijn, naar Athene voor dat eerste gesprek. En ik heb nu in september verschillende mensen gesproken die zeiden, ja, mijn eerste gesprek heb ik in juli volgend jaar. En ze zitten er al 8 maanden. Dus het werkt gewoon niet. Dit kan gewoon niet.
Nee, en dan lees je dus dat de Belgische ambtenaren uit Moria zijn weggegaan omdat ze het niet meer tegen konden. Ja. Dus dan dunt dat ook weer uit.
Ja. Ja, iedereen die denkt dat die vluchtelingen in Griekenland ver van ons bedshow is, heeft het wel zo verkeerd. Hij heeft het echt zo verkeerd. Kijk, Parijs was vluchtelingenvrij tot 2 maanden terug. Inmiddels is dat horrorkamp de jungle bij Calais schoongeveegd. Ja. Ik was 2 maanden geleden in Parijs, geen vluchtelingenfamilie op straat te zien. Ik was er net in november weer in het centrum, overal op stoepen, onder bomen, zitten ze onder zeiltjes, in de regen, in de kou. Chic geklede Parijzenaars stappen er overheen. Wat denken we nou? Denken Nederlanders nou echt dat als er niets anders op zit, die vluchtelingen niet kunnen wandelen naar Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Utrecht, überhaupt naar Nederland? Ze zijn nu ook in Parijs. En wat men maar niet begrijpt is dat de mensenrechten zijn ooit aangenomen voor alle mensen. Je kunt niet een groep mensen daar buiten stellen. Zo van, de mensenrechten gelden niet voor hen. Want als je dat doet, dan maak je alle mensen vogelvrij. En nu komt het ons uit om die vluchtelingen op een manier te behandelen die niet overeenkomt met de mensenrechten. Maar als je dat doet, ja, dan komt het in de toekomst een andere groep uit om ons niet te behandelen op grond van mensenrechten. Dus door die mensenrechten los te laten, bijt je in je eigen staart en eet je je eigen rechtsstaat op. En dat is wat er nu aan de hand is. De Grieken worden al niet op grond van de mensenrechten behandeld en de vluchtelingen ook niet. En dat gaat zich als een boemerang tegen ons keren als we daar niet snel iets aan doen.
Vluchtelingen die het Griekse eiland Lesbos per rubberboot bereiken, blijken nadat ze zijn aangeland nog eens 80 kilometer te moeten lopen naar een aanmeldpunt. Om die reden besloten enkele Nederlandse vriendinnen in september 2015 naar Lesbos af te reizen om draagdoeken aan moeders uit te gaan delen. Eenmaal aangekomen blijkt er nauwelijks hulp te zijn.
Kijk even of dat past.
Met hun inmiddels gestarte stichting Because We Carry werken tientallen vrijwilligers uit Nederland in wisselende teams.
Wij kwamen aan in september en we waren eigenlijk gelijk in shock omdat we dachten dat er professionele hulp zou zijn. Ik veel UNICEF, UNHCR, IRC, de grote jongens op de wereld. Ja. Die waren er helemaal niet.
One by one. No push.
Close?
Ja, close. We hebben 4 wijken gemaakt. Dus elke wijk krijgt nu een lijst met huisnummertjes erop.
Seven.
Hallo. We zijn heel erg vol aan het inzamelen. Elk team neemt ongeveer 100 kilo mee.
En wat je hier overal ziet, de schoenen is echt een probleem. Weet je, iedereen heeft verkeerde schoenen aan. Zoveel kinderen hebben gewoon te klein, te groot, kapot. En we hebben gelukkig nog in Nederland schoenen staan. We hebben best wel veel in Nederland. Maar transport is gewoon mega duur. En hier kopen is net zo duur.
Welcome to episode 168 of Active Listening. I'm your host, Stelio. We're going to start off with a track this week by Death at Love House. This is My Gun is a Needle.
Mm-hmm.
Thank you. Standing around. People standing around. People standing around.
In some time, and
the narrative.
In some time, and
the narrative.
And the idea of
people standing around.
Everything from the drivetrain to the tape deck.
People standing around.
Everything from the drivetrain to the tape deck.
Okay, boys, I'm going in and I'm not coming out.
Not chasing.
Okay, boys, I'm okay, boys, I'm okay, boys, I'm okay, boys. Okay.
They kick the tar out of people.
Standing around.
Everything from the drivetrain to the tape deck.
They kick the tar out of people.
Standing around.
Everything from the drivetrain to the tape deck.
They kick the tar.
Baby. People.
Baby.
Importante para mim nas grandes
That was Pink Abduction Ray, Me Gustan Los Raros. Before that, Scorn, Out of the Picture. Before that, Never by Gabrielle Shee. Before that, Orchid Spangiophora, Ball of Mud, Parts 1 and 2. Before that, Bedroom Research with Sasquatch Beat. Before that, Kara Liz Coverdale with A476. And we started the show, of course, with Death at Love House. Next up, here's a track by Hanali. This is called Ghetto Gorge and Gorge Valley. Ghetto Valley, 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 Ghetto
लेकिन सर एक ही पार्टी से काम नहीं चलेगा, शादियां दो तो पार्टियां भी तो होनी चाहिए।
Oh yes, of course. Why not? Why not? Come on, let's go.
Hello, big man. Hello, big man.
अपनी जिंदगी
Hello, big man.
अपनी जिंदगी अपनी जिंदगी कर देश का बहुत बड़ा
Hello, big man. Hello, big man.
अपनी जिंदगी कर देश का बहुत बड़ा
Yeah.
Thanks.
Hello, big man. Hello, big man.
This is the limit. We'll be right back.
Dr. Dre, yo, who's your problem with the back?